Als ik zijn manager was geweest, had hij sowieso niet nog gereden. Dat weet je zelf ook.
Juist, ja, dat is waar. Maar sterker nog, ik neem die tweede geworden.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Een prachtige boodschap van vader naar zoon over de boordradio na de winst in Abu Dhabi.
Ontzettend trots op jou schat, echt ongelooflijk. 1000 ronden aan de kop gereden, 19 overwinningen, helemaal top.
Wie had dat ooit gedacht, hè?
Ja, ondertussen waren er inhaalacties van Max in de pitstraat. De regels werden direct aangepast. En het was het weekend van de soap rondom Lewis Hamilton en Red Bull. Vanuit de Harbor Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 48, jaargang 5 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
World champion!
Een enorme vuurzee in de pit. Gebeurt bij ons verstoppen.
Here like a cow. Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
En bij ons aan tafel vandaag, hij is DJ bij Radio 10, Rob van Zomer. Rob, van harte welkom.
Sorry, ik nam net een slokje. Hallo.
Ja, zet net de whisky weg.
Ja.
Waarom zorgt Max Verstappen altijd voor het veranderen van de regels bij de FIA?
Ja, omdat Max Max is. Op een gegeven moment geef je straks gewoon een boek voor en na. Dat vind ik wel leuk.
Dan bij ons Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio en Ziggo Sport, Olaf Mol. Olaf, heeft Max Verstappen jou wederom verbaasd?
Nou, ik denk als een topsporter zichzelf verbaast, dat wij ons niet hoeven te schamen als wij daar verbaasd over kunnen zijn. Want dit is gewoon een seizoen, ja. Ik bedoel, laat die superlatieven maar achterwege. Briljant, fucking fantastisch.
En dan bij ons voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, wat vind jij van de boordradio van Jos naar Max?
Ja, zo reageert een vader die weet wat ze allemaal hebben moeten doen om hier te komen. En daar, Max weet dat zelf ook wel. Als ze dat niet gedaan hadden, waren ze niet op zo'n manier hier gekomen. En met zo'n hoog niveau, met alles erop en eraan.
Ja, het was een gek gezicht. Geen inhaalactie op het circuit, maar in de pitstraat van het circuit van Abu Dhabi. Max Verstappen wilde Russell en Hamilton inhalen tijdens de tweede vrije training bij het uitrijden van de pits. Wat is toegestaan? Omdat er tijdens de race in Mexico veel auto's stil gingen staan om ruimte te creëren. Ja, Verstappen passeerde Russell, maar Hamilton gaf hem geen ruimte. De FIA heeft daarna de regels aangepast en vanaf VT3 mocht er niet meer worden ingehaald in de pits. Het zag er inderdaad opmerkelijk uit, toch Frans?
Ja, maar ja, het was weer wat je kunt doen als de regels er zijn, moet je doen. Ja. En dat is, ja, de FIA heeft natuurlijk op ingegrepen. Maar hij leest de regels wel. Althans, heeft iemand die de regels goed leest. En daar maken ze gewoon 100% gebruik van. En dat moet ook.
Ja. Hoeveel extra regels kan de Formule 1 nog hebben, Olaf?
Ze hebben er sowieso aan zich wel wat te veel. Dus wat dat betreft, als ze dingen zouden kunnen versimpelen. Maar goed, het is natuurlijk, het is geen voetbal. Hè? Het is niet twee keer geel is rood. Want er is altijd weer wat. En het heeft altijd weer met de situatie en het moment. En de halve schuldvraag. Als ze een halve schuldvraag hebben, dan wordt er niemand bestraft. Dus dan doen we er niks aan. Maar als ze één iemand kunnen aanwijzen die meer dan gemiddeld verantwoordelijk genomen kan worden voor wat er gebeurd is, dan krijgt hij uiteindelijk die straf.
Ja.
En wat jij net schetst, regels aangepast, gaat mij net weer iets te ver. Want het is een lokale regel. Het is een circuit gehanteerde regel. En de wedstrijdleiding heeft daar een aantal tools voor wat ze mogen doen. Dat kan te maken hebben met weersomstandigheden. Dat kan te maken hebben met het veranderen van zo'n paaltje wat ze neerzetten van de ene op de andere dag. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat hier gebeurde. Want Verstappen, doordat die regel geïntroduceerd werd in Brazilië, heeft ze er hier gebruik van kunnen maken. En toen dacht ze, ja, hier is het wel even anders. Dus pas hem hier weer op een andere manier aan. En dat vind ik helemaal niet zo spannend. Dat vind ik alleen maar verstandig.
Het zag er in beeld wel een beetje uit de schellebogen werk, toch?
Ja, ik heb ook het idee dat ze het af en toe gewoon een beetje onnodig ingewikkeld maken. Hou gewoon die regel vast. Ik bedoel, de pitlijnsnelheid, weet je, afhankelijk van hoe breed een pitlane is 80 of 60.
Ja, maar dan ga je al, hè? Afhankelijk van hoe breed.
Nee, oké, maar dat is meetbaar.
Ja.
Weet je, dus dat is niet een interpretatie onderhevig.
Klopt.
Ik bedoel, het is 60 of het is 80. En je mag die snelheid moet je aanhouden tot het moment dat je de baan oprijdt.
Juist.
Punt.
Ja.
Ben je er vanaf?
Eigenlijk heel eenvoudig.
Ja, want dan, je krijgt ook nooit file, want iedereen gaat meteen op die snelheid rijden zodra die van zijn plekje af is.
Ja.
Dus je houdt altijd op een hele natuurlijke wijze afstand tot elkaar. En je bent van het glazen af. Ik snap niet waarom het zo ingewikkeld.
Er waren veel twijfels rondom Max Verstappen na de tweede en de derde vrije training, waarin hij niet verder kwam dan een derde en een zesde plaats. Maar tijdens de kwalificatie pakte hij toch zijn 12e pole position van het jaar. Ja, bijzonderheden. Carlos Sainz lag er al in Q1 uit. En in Q2 moest onder andere Lewis Hamilton het strijdtoneel verlaten. Verstappen pakte pole voor Charles Leclerc en Oscar Piastri. Ja, waar haalde Verstappen dat dan opeens vandaan, Frans?
Ja, dat is teamwerk, hè? Daar hebben ze wat jongens zitten, een mannetje of 30, 40 denk ik, die allerlei dingetjes uitdenken. En Mark zelf natuurlijk, en die zegt, ik heb daar een probleem mee. En dan gaan ze daar naar zoeken. Ja. En dan denken ze, kunnen we dit of dat doen? Dat probleem hadden ze natuurlijk al, denk ik, in de eerste vrije training. Dan gaan ze tweede vrije training hun kant op. Denken ze, hey, die kant is niet helemaal de goede. Dan gaan we naar de andere kant op. En dan weten ze wel waar ze heen moeten. Ja. En na een aantal denkuren dan komt er dit uit. En dat blijkt dus eigenlijk een keer plus max. Dat moet je ook zien, hè? Het is niet alleen de oplossing, maar het is ook plus max.
Ja, maar het was een seconde, hè? Dat vond ik wel echt heel goed. Het was natuurlijk van zijn tijd van VT3 naar zijn eerste run. Een volle seconde, dat is echt heel
goed. Ik hoorde ook bijna de verbazing in jouw stem. Van zo, boem, seconde.
Dat, maar dat zie je zo weinig, hè? Als je een betere setup hebt en je weet dat ze in de kwalificatie wel doorrekenen. Minder brandstof, pakken we 2/10, pakken we nog een keer 3/10 de volgende Q. Maar een seconde is zoiets waanzinnigs.
De baan was ook heel veel verschil in temperatuur, geloof ik, hè? Dus daar hebben ze misschien ook al een rekening mee gehad.
Nee, volgens mij viel dat wel mee. Want het is daar allemaal...
Een graad of 8, 9.
Het is zelfs in dit seizoen één keer niet gelukt, hè, Singapore. Ja. Kregen ze gewoon niet voor elkaar.
Nee. Ja.
Ja, maar dat wisten ze al van tevoren. Dat vond ik het bijzondere. Ja. Daar hebben ze eigenlijk al een voorsprongetje genomen. Als we ergens een probleem gaan hebben, dan is het daar. Ja. En dat had daar dan volgens mij weer te maken met hoge curbs en al die 90 graden knikken en dat soort dingen. En ja, goed. Dan heeft die Carlos Sainz ook een wedstrijdje kunnen winnen.
Ja, leuk. Ja.
Afgelopen weekend niet.
Max kwalificeerde toen 11e, hè? Oh, ja,
over Sainz gesproken, een zware crash eerder het weekend voor de kwalificatie. Hij moest dus afblazen. Had dat te maken met die crash? Denk het wel, hè?
Ik denk dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien in hoe hij zich gevoeld heeft. Want die crash was echt wel, dat was wel echt eentje van, die is wel serieus redelijk hard. Ja. Maar je gaat als coureur zijnde niet roepen, ja nee, ik heb pijn in mijn ribben en ik heb dit. Behalve als je ook komt met die roept, ik ben ziek, want het komt vanuit vele reizen en ik flikker op, man. Ja. Maar ik denk dat Sainz ergens last van gehad heeft.
Komt hij ook weer vandaan?
Sorry. Ik krijg mijn bek niet uit.
Enige Frans hier is Frans Verschuur.
Ja.
Max Verstappen die staat dus op P1. Naast hem Leclerc op P2. En daarachter Piastri. George Russell op P4. Perez stond pas op P9. En op P11 Lewis Hamilton. Sainz deed dus slechte zaken in de kwalificatie. Hij startte vanaf P16. We luisteren naar Olaf Mol.
Het is zondag 26 november 2023. 3 lampen aan, 4 lampen aan, 5 lampen aan. Verstappen op pole position. Lampen uit en onderweg. En wie is er goed weg? Verstappen duikt naar die binnenkant. Leclerc is goed weg. Leclerc is goed weg. Verstappen neemt een wijdere lijn slim. Opent hem daar en pakt de leiding. Daarachter Jean Alleman veiliger doorheen. Nou, niet helemaal. Klein uitstapje van Lewis Hamilton even naast de baan.
Norris is Russell voorbij.
En George Russell heeft een plek verloren. Goede start weer van Lando Norris. Verstappen en Leclerc samen weg. Nu moet Max opletten. Dit zijn de normale slipstream gevechten die er zijn. En Leclerc zit dichtbij, hoor. Verstappen moet verdedigen. Nog zonder DRS. Hè. Dit zijn de pure slipstream gevechten. En Leclerc pakt die binnenzijde. En gaat de leiding wellicht pakken. Nee, dat doet hij niet. Hier gaat Max hem opvangen. Dan wordt hij meteen aangevallen door de man die erachter rijdt. Dat is Oscar Piastri. Piastri had gedacht dat hij dichterbij zou zitten. Tweede DRS-zone. Weer gaat Leclerc proberen. Verstappen zal nu de binnenkant houden. Maar hier zijn twee lijnen mogelijk. En Max doet dit goed. Dit is het enige moment dat ik denk dat Leclerc echt kan gaan aanvallen. Of verrast hij ons, net als dat hij dat in zekere zin in Las Vegas ook deed. Door ook op race pace goed te zitten.
Ja, Frans, het zijn slechts 2 rondjes. Maar dan doet Leclerc toch een soort van mee.
Ja, een soort van.
Slechts één.
Ja, hij doet het wel, maar hij vergt het op dat moment natuurlijk al heel veel van zijn banden. Waardoor Verstappen weet van, nee, als ik dit even 1,5, 2 rondjes volhoud, dan ben ik weg.
Ja.
En dat is eigenlijk het hele jaar gaat het eigenlijk zo'n beetje.
Wat is weg? Jij maakt het weer makkelijk.
Dat hij dan per rondje een tiende of een honderdste kan uitbouwen.
En Leclerc zat in rondje 12 nog op 1,7 seconden. Ja. Dus hij reed niet zo.
Nee, maar wel uit de DRS-zone. En dat is het enige wat belangrijk is. Uit die DRS-zone. En dan banden sparen, banden sparen, banden sparen.
Maar is dat ook inderdaad de reden, Olaf? Want jij zegt, hij kan dat alleen nu doen. Even voor de leek. Waarom kan dat later in de race niet meer?
Omdat de Ferrari aan zich minder goed is met zijn bandenmanagement dan de Red Bull. Daar begint het al mee. Maar niet vergeten, jongens. Leclerc, als je die start kijkt. Als Leclerc risico genomen had en die binnenlijn vast had weten te houden, dan was hij misschien wel aan de leiding gekomen. Dan was er misschien ook een touché geweest. En dat heeft toch wel een beetje over deze wedstrijd heen gegaan. We komen er later nog op. Zo'n wedstrijd, waarbij ook die tweede plaats bij die constructeurs belangrijk is, die zit in een soort kramp. Leclerc weet ook, ik moet er niet in bocht 1 afgaan, want dan zijn we gezien. En dat speelt allemaal mee.
Ik denk op ieder ander moment in het seizoen had hij zeker die tweede kans had hij gepakt.
Ja,
en dan ongeacht de consequenties, dan had hij hem er echt voor gejengeld.
Ja.
Tweede plek in het constructeurskampioenschap is overigens niet gelukt.
Nee, oké, maar dat weet je weet wel, als je in bocht 1 eraf ligt, dat hij sowieso niet lukt.
Nee, dat klopt. Max die reed soeverein aan kop tot hij in een ronde 17 van de 58 voor het eerst naar binnen gaat. En dan is daar Yuki Tsunoda, die vanaf P6 was gestart, die de wedstrijd leidt. Hoe lang is het geleden dat een Japanse rijder aan kop reed, Frans?
Ja, ik dacht 1992.
Nürburgring 2004. Takuma Sato.
Ja.
Bereid je nou eens voor, man.
Maar goed, het is lang geleden. bijna 20 jaar.
Nee, sowieso.
Ja.
Nee, dat is een grap, hoor. Ik heb hem gisteren ook gewoon opgezocht.
Maar toch wel leuk om te zien.
Nee, superleuk. Ja. En ook van hem. Hij heeft natuurlijk is een wild jongetje die echt wil. En ik vind hem super enthousiast. Het is wel een jong man. Elke heeft hij iets. Als ik zijn interview zie ook. Dan denk ik ook, wat is hij nou weer aan het doen? Ja. Maar ik mag dat wel. En ik vind het ook leuk richting... Hij heeft natuurlijk elke keer zetten ze een andere naast hem van, joh, doe je best maar. En dan elke weet hij toch diegene die naast hem zit te overleven.
Ja, ook in het kader van het afscheid van Frans Toots. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk dat het juist op dat moment ook gebeurt. Vond die helm ook werelds van hem. Met die afbeelding van hem en Frans Toots erop. Ja. Echt leuk.
Hoe lelijk kun je een helm maken?
Ja, hij was echt maar sprak wel boekdelen.
Ja, dat zeker. Nee, maar kijk, Frans Toots is voor Yuki wat Helmut Marko voor Max geweest is. Dat zijn hij. Ik bedoel, zo'n jongen zegt toch van, ja, het lag misschien niet helemaal aan de lijn der verwachting dat ik het misschien ooit zou halen, want het is niet dat hij het Formule 2 kampioenschap aftikte en dat soort dingen. En dan zegt hij uiteindelijk, dat is ook Helmut Marko geweest, maar hij komt bij teambaas Frans Toots terecht. Maar die heeft hem wel op een gegeven moment in zijn nekvel gepakt toen hij nog in Engeland woonde, zijn vriend.
Ja.
Nu kom je in Italië wonen, want er zit te veel ruis op de lijn. Je moet dichter bij de jongens hier in de fabriek zijn. En dat doet Japan en Yuki dan ook keurig. Ja. Hij heeft foutloze wedstrijd gereden gisteren. Ja. Vergis je daar niet in.
Nee. Wat jij zegt, dus haal hem naar de fabriek toe, waardoor die aansluiting krijgt. Klein kamertje gekregen. Die hadden ze nog. En dus in ieder geval, dat zijn dingen die
in Japan
toch
hebben ze alleen maar kleine kamertjes.
Hele kleine kamertjes. Klein
hij heeft geen groot kamertje nodig.
Oké, jongens. Ja. We gaan door. Ja.
Nee, maar dat heeft hem wel gevormd waar hij is. En ik vind hem sowieso een van de leukere en betere rijders. En voor AlphaTauri is hij gewoon super.
Ja, Frans Toots werd ook nog even aangehaald door Max tijdens zijn laatste rondje over de boordradio. Wat heeft Frans dan voor Max betekend, Olaf?
Was ook zijn eerste teambaas in zekere zin. Maar daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De Red Bull PR-machine is ook wel zo van, joh, als we de tijd hebben, doe dat ook nog even. Het is allemaal wel netjes, allemaal een beetje van dit en van dit. Want de relatie tussen Frans Toots en Max op het moment dat hij bij Toro Rosso reed, die was echt niet tof. Ik heb dat in een van mijn boeken ooit beschreven. Het was echt niet zo dat Max en Jos al heel hard bezig waren. We moeten nu zo snel mogelijk naar Red Bull. Nee, we moeten weg bij Toro Rosso. Want dat werkte niet toen Sainz daar nog zat. En Toots heeft daar een aantal keren rare keuzes in gemaakt. Er zijn ruzies geweest. Het is bijna een matpartij geworden met die oude Sainz. Dat was allemaal niet zo heel tof. Maar een people manager is Frans Toots niet. Nee. Een raceliefhebber is het wel. Hij is ooit begonnen nadat hij Formule 3 deed met Tommy. En volgens mij viel het daar ook nog geleden. Weet ik niet eens meer.
Weet ik niet.
Nee, ik ook niet.
Had ik moeten opzoeken, dat weet ik.
Ik heb het ook niet opgezocht. Nee. Toen mocht hij bij BMW beginnen. En het eerste wat hij deed was dat hij verantwoordelijk was voor de logistiek van de kisten met de motoren. Dus hij mocht hem kisten naar de vrachtwagen brengen en weer terug. En dan, dat was toen nog wat de kwalificatiemotoren waren. Dus er moesten al 20 kisten en er naartoe en weer terug. Hè. Dat was geen makkelijke job erop.
Nee, ik kijk het ook heel serieus.
Ja.
Kwalificatiemotoren ook, een soort geest uit het verleden.
Precies, chef lege dozen. Nee, volle dozen.
Ja, mooi dus voor Yuki Tsunoda die nog even aan kop reed. Maar in de ronde 23 herstelt Max Verstappen de rangorde en neemt de leiding weer over. Ja, eigenlijk reed hij een eenzame race. Verstappen dacht kort voor de tweede pitstop van de race even mee met de race van Perez. Hij gaf aan dat het voor hem oké was om eerst Perez binnen te halen en daarna pas hem.
Dat was onderdeel, bleek later van de wedstrijd, van dat ze toch, wat wij niet dachten, ze wilden toch die 1000 ronden aan de leiding wilden ze hebben. En als Max eerder naar binnen gegaan was, hij heeft natuurlijk een x-aantal ronden verloren aan Yuki. Nu komt hij tot 3 ronden voor het einde, tot die 1003. Maar die 1000 is echt een doel geweest van de strategie. En daardoor dat hij daarmee aangaf, joh, als Perez nu naar binnen gaat, dan blijf ik in ieder geval aan de leiding en kan ik die rondjes blijven aftikken.
Maar is dit iets wat Max dan zelf wil behalen? Nee, of is dit onderdeel monteurs van de PR-machine van Red Bull? Of zijn het de monteurs? Want we hebben niks met cijfers als het over Max Verstappen gaat, maar 1000 ronden, daar passen we een hele race-strategie voor aan?
Als je toch aan de kop gaat, ja, dan is dat wel de. Maar dat is, je kunt er trots op zijn. Hè? Want het is ook weer. Het is weer.
Nee, het is een waanzinnig, feit. Maar ik weet niet zo goed. 1000 ronden, wat kleeft daar dan voor sentiment aan? Wat voor gewicht hangt daar aan? Ja, ik vind het waanzinnig om te zien. Maar het is eentje in het rijtje van de lange records.
De eerste woorden van JP nadat hij de finishlijn was gepasseerd: all missions completed. Ja. Dus het was van tevoren bekend dat het een vinkje was. Ja. Dat achter die 1000 rondjes moest komen.
Juist.
All, all missions completed.
En een wedstrijd is gemiddeld tussen de 50 en de 60 rondjes. Dus 1000 is best wel.
Het is zonder meer indrukwekkend.
Ja.
Maar dat er zo op afgekoerst wordt, zo bewust. Dus
nee, omdat het komt in zicht. Als we dat doen, dan halen we dat ook nog. Ah, dan gaan we het proberen.
Juist.
Ze hebben echt niet bij race 1 van dit jaar gedacht. Nou, dan gaan we eens proberen 1000 rondjes aan de lijn te leggen.
Het kwam ook omdat Leclerc als eerste naar binnen ging. En daardoor creëerden ze die mogelijkheid. Van, en dan nou, weet je wat, hij heeft een vrije pitstop. Als Perez als eerste gaat.
Juist. Zometeen prijzen te winnen in F1 aan tafel met Raad het Auto geluikt. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar binnengekomen op F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Trouwens nog een gouden tip. Word ook lid van ons Telegram kanaal. En ja, Frans steekt zijn vinger op. Hij zit de hele dag in dat kanaal.
Hele dag, dat gaat erop, joh.
Je krijgt achter de schermen content van deze podcast. Zoek in de Telegram app voor je smartphone naar F1 aan tafel.
Geen idee wat voor kanaal dat is.
Ik heb geen idee, nee.
Een soort WhatsApp.
Het is het kanaal waar je een inkijk krijgt bij Frans. Nou, ik haak al af.
En waarbij je dus schijnbaar eerst een telegrammetje krijgt voordat er wat gebeurt. Ja, dus dat is wel heel oud. Dat is eigenlijk een heel ouderwets kanaal.
Ja, heel leuk.
Maar je moet wel akkoord gaan met dat kanaal.
Ja.
Er zijn kanalen waar je niet mee akkoord gaat, maar dit is een kanaal waar je mee akkoord gaat.
Tot zo.
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
We call that simply lovely.
Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerp erop of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. printdingen.nl.
Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Discovery.
Je luistert naar Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox, heren. Daar vinden we een mail van Erik Scholte uit Comedy. En hij vraagt: weten jullie wat er met de melding pitstop infringement werd bedoeld? En of hier ook straffen voor zijn uitgedeeld?
In het verleden nooit. En ik vond het trouwens weer waanzinnig wat de wedstrijdleiding dan roept. Als ze daar nou zeggen pitstop infringement crewmembers, ja, dan weet je al van oké, want dat was nu van, jezus, wat hangt er boven? Schrik jij dan ook niet?
En ik denk er 5 of 10 seconden aan.
En ja, die, dacht ik. En ja, die, en ze maken het te zwaar. Ja. En wees helder, zegt dat het gaat over de koers.
En we bleken het erom te gaan, zaten die viziertjes van hun helemaal niet dicht.
Nee, maar dat gebeurt in de GT-wereld heel veel. Maar dan staat er wel wat jij zegt, crewmembers.
Ja.
En dan moet je komen en dan krijg je 1000, ja, 5000.
Toen hebben ze trouwens de beelden van de pitstop van Red Bull, hebben ze er nog eventjes op teruggekeken. De enige die het vizier niet naar beneden had,
was Max.
Nee, Max had er ook niet. Hij had een heel klein keertje staan. Nee, degene die in principe ervoor zorgt dat die een stukje terug de pitlane inkijkt om te kijken of je veilig de pitstraat in kan, die had hem niet op. Maar dat is niet een van de mensen die werkt aan de auto.
Mm-hmm.
Dus Red Bull heeft ook meteen weer protest aangetekend tegen die zogenaamde infringement. Van nee, dit was niet een van de monteurs die aan de auto aan het werken was. Dat was de uitkijk.
Juist. Ja. En voor de monteurs is het specifiek bij deze wedstrijd lastig. Omdat ze in die twilight race zitten. Je hebt eerst nog volle zon. Normaal gesproken als je alleen maar een donkere wedstrijd hebt. Dan hebben ze een lichtvizier erop zitten. En als ja. vol in de zon staan donker. Maar dat was natuurlijk hier weer half half. Begin het zonnetje en later dit en later dat. Dus ja. Ja, ik vond het een beetje...
Echt, ze doen het trouwens bij Sky Gogglegate.
Vond ik wel leuk bedacht. Rob, trouwens over helmen gesproken. Je bent in je vrije tijd ook nog politieman natuurlijk.
Ja?
Ik heb vorige week een boete gekregen. Omdat ik het riempje onder mijn kin niet vast had van mijn helm. Weet je uit je hoofd wat dat kost?
In de tijd dat ik nog bij een verkeershandhavingsteam zat, was dat volgens mij iets van 75 euro.
Oeh, dat stijgt in prijs. Ik heb 90 euro moeten aftikken.
Mooi.
Ja. Ongelooflijk. Leclerc heeft tijdens de race alle trucjes uit de hoge hoed gehaald om de tweede plek in het constructeurs te pakken. Ja, ze liet hij ook Perez voorbij gaan, wetende dat hij een straf van 5 seconden in moest lossen. Volgens Leclerc moesten hij en zijn team Perez helpen om meer dan 5 seconden voor Russell te eindigen en minder dan 4 seconden voor Leclerc. Dan zou Perez zich tussen Leclerc en Russell nestelen op de ranglijst en Mercedes minder punten pakken in de strijd om het WK's constructeurs. Mooi stukje schaakspel hier, Frans.
Ja. Ja, ik vind dat Leclerc hier toch een goede job doet. Ik vind die 5 seconden belachelijk die Perez gekregen heeft trouwens. Ja, ja. Werkelijk waarde erg in me kapot aan. Maar ik vond het van Leclerc wel slim bedacht. En ik dacht nog heel even, wacht even. Het gaat nog lukken, weet je wel. Maar ja, hij had toch denk ik te veel van zijn banden geweest.
Waarom heb je je zo gestoord aan die 5 seconden?
Omdat hij reed hem wel van de baan af. Maar hij kwam ver voor Perez weer de baan op. Dus het gat was groter voor de bocht dan na de bocht.
Ja.
En dan kun je wel zeggen, ik vond het. Je moet het wel een beetje op race laten. Ze gaan nu overal, wat we net al met die pitstops hadden en weet ik wat allemaal. Ze gaan overal nu zout opleggen. Ja, dat vind ik weer te erg. En ik vond het gewoon, oké.
Okay. Ben je het eens met Frans, Rob?
Zoals het uiteindelijk zich ontvouwde, was die straf niet nodig. Want hij had er alleen maar voordeel van. Hij kwam inderdaad veel verder voor Perez weer de baan op dan voor het incident. Er was geen schade bij geen van beiden. Dus dan denk ik, het heeft zichzelf opgelost.
Ja.
Je kunt na afloop kun je nog wel een reprimande geven van het is dat het zo is afgelopen, maar de volgende keer, je staat op het lijstje.
Hoe heb jij ernaar gekeken, Olaf?
Nou ja, ik vond dat de lijn die Norris daar trok, die dat was gewoon ramkoers. Als je zag zijn ingestuurde wiel, was gewoon van daar ga je dus iemand raken. En
dat je weet dat hij kwam.
En dat je met z'n tweeën daar zit. En hij zat aan de buitenkant. Ja. Er was ook nog een momentje overstuur. Maar goed, we begonnen volgens mij over wat Leclerc aan slimmigheid deed.
Klopt.
Uiteindelijk komt Perez 1,1 seconde tekort. Ja. Om die 5. Maar het moeilijke van wat Leclerc ging doen is, hij moest ook zorgen. Hè? Want er waren nog mensen die zeiden, dan kan hij in de laatste ronde kan hij wel even op zijn rem gaan trappen. Ja. En dan komt Leclerc 5,0005 seconden voor hem. Ja. En dan verliest hij ook weer. Dus dat was super mooi. Wat hij gedaan heeft, vond ik echt knap. Super slim.
Te gek. Ja.
En er waren mensen die riepen, is dat dan eerder gedaan? Ja, natuurlijk. Ja. Carlos Sainz heeft dat gedaan in Singapore. Heeft hij het hele zootje DRS op DRS gekregen om te zorgen. Dus bij Ferrari zit dit er wel in. Ik denk dat het een faceur dingetje is. Want die zit wel zo elkaar.
Ja, ondanks als die 5 seconden lijkt dat niet zo heel veel. Maar je verandert de einduitslag van de hele competitie. En je pakt iemand zijn podium af.
Ja.
Een paar miljoen.
Ondanks al die moeite, hij mocht geen burn-out trekken aan het einde van de race. Dat werd hem ten strengste verboden.
Wie?
Leclerc.
Oh ja, Max wel.
Die waren blij dat de Ferrari heel gebleven was.
We gaan heel even naar de finish van de race.
En daar is de finish. Ja, je zit van alles te checken. Maar Verstappen is er gewoon. Maar hij was er al lang. De dikke kampioen van 2023 met veel vuurwerk. En mannen in de hekken, wat volgens mij ook niet meer mag tegenwoordig, maar vooruit, laten we het maar zien.
All missions complete. What a year. What up, my friend.
Wow. Another, unbelievable race, guys. Very lovely. And we did it, GP. Mission 8.
Yeah, Max, you have been absolutely mighty this year. 19 victories. You've led over 1,000 laps. You've smashed it out of the park. It has been an absolute privilege watching you drive this car that's been built by a team of brilliant people. And we're all incredibly, incredibly proud of you. And it's a very, very special in-lap. So take it in, enjoy every moment, and enjoy this last bit of RB19.
Yeah. Well, we're there, Christian. I mean, what an unbelievable year. So let's say thank you to everyone. I also want to say a quick thank you to Franz Tost. he had a lot of us under his wings, and this is his last race. So.
Nou, mooie woorden van Max aan het adres van Frans Toos. En daar zijn de donuts. Altijd lekker in de laatste wedstrijd. 1 voor de volledigheid, 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Russell, 4 Perez, 5 Norris, 6 Piastri, 7 Alonso, 8 Tsunoda, 9 Hamilton en 10 Lance Stroll. Mercedes pakt Ferrari met 3 punten. Maar dit waren de laatste rollende momenten van Max Verstappen met een burn-out in de RB19. Wat een ongelooflijk succescombinatie is dat dit jaar geweest. Ongekend.
Ja, ongekend. Al die records die zetten we zo meteen nog even op een rij. Eerst even wat anders. Alonso, die staat namelijk 4e in het WK. Alonso in de top 5. Rob, had je dat gedacht toen hij terugkeerde?
42 jaar. Eigenlijk in een Jordan. Weet je, en dan gewoon dit neerzetten. Ja. Gewoon 4e worden in zo'n kampioenschap.
Hoe goed vond jij hem afgelopen
seizoen? Ik heb van Alonso het hele seizoen door genoten met de hoofdletter G.
Tweede helft was iets minder natuurlijk.
Van ja, maar het lag meer aan de auto dan aan hem. En als je gewoon ziet het fanatisme, wat hij wordt binnenkort geloof ik 43, hè? Het fanatisme dat...
Binnen een jaar in ieder geval.
Straalt in ieder geval van die man af. Ik vind het werelds. En laten we eerlijk zijn, Alonso is vaak gewoon ook de reden geweest dat je bij races gewoon op het puntje van je stoel zat. Ja. Dus absoluut, zo'n man is zo'n rijkdom voor Formule 1 wedstrijden. Echt geweldig.
Frans, jij moedigt het over het algemeen niet echt aan om terug te keren in de Formule 1. Ben je hier positief verbaasd over Alonso?
Je zegt het precies, positief verbaasd. Ja. Ik had niet verwacht dat hij zo goed zou zijn. Dat hij goed was, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Maar zo goed. Ja. Dat zie je niet vaak bij iemand die een tijdje weg of een jaar weg is geweest of twee. En dan weer terugkomt. Ik zie het aan Ricciardo, die komt terug. En ja, eigenlijk niet.
Ik ben toch weer bijna vergeten. Hij heeft Dakar gedaan. En dat hij is in allerlei dingen gesprongen.
Even gewonnen.
Even in die 500 aan de leiding rijden. Dus het is wat je eigenlijk ziet. Het is een racer puur zang. Ja. En dat komt dan... Given de auto, hè, met de auto die had, dan komt dat allemaal naar boven. Dan komt dat stukje extra vuur ook weer naar boven. Nee, ik ben geen veldvulling. Ik pak gewoon een podium en weer een podium. En ik zit voor die Mercedes. Nee, hij heeft, ik denk zelf, los van zijn kampioenschappen, als je het aan hem nu vraagt, dat hij ook zijn leukste Formule 1 jaar gehad heeft. Want Aston Martin merk was natuurlijk ook niet een wereldmerk wat heel veel aanhang had. En dat zie je ook allemaal groeien. Dat zei hij gisteren ook heel trots. Je ziet ook steeds meer op de tribune groene shirts en dat soort dingen. Ja, ja. Geweldig.
Hij gaat nu weer in die vakantieperiode allerlei dingen doen. Hij heeft twee of drie evenementen, daar heeft hij zich voor ingeschreven. Toen vroeg hij aan Max van, ga jij nog wat doen? Dan zegt hij, ik ga helemaal niks doen. Hij zei, oh ja, ik heb nog gewoon een GT3 dingetje dat hij hier ging doen. Toen zei hij, leuk, dan kom ik ook.
Ja. Ja, dus racers puur.
Racers.
Ja. Dit is jouw kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen bij Tink, de Flitsmeister 2 en een fles Ferrari F1 Trento Doc. De bubbels bekend van het podium in de Formule 1, want we spelen weer Raad het Autogeluid. Wij gaan naar Mario de Pizzaman.
Koningsblauw past bij jou.
Goedemiddag Mario, jazeker. Je zit in een hele mooie koningsblauwe Mercedes.
Hey, heb je het ook koud?
Het wordt iets kouder, maar ja, het is mooi weer toch nog steeds.
Zit hier stoelverwarming in?
Jazeker, lekkere bipsenwarmetjes.
Oké. Wat kun je over deze auto vertellen?
Het is weer een lekkere, luxe, hoge instaplimousine. Met een prachtig interieur. Half leer, half Alcantara. En, ze zit alweer te praten tegen me, zie ik.
Ja, zullen we het boordgeluid, computerding... Bordcomputerding geluid?
Sorry, daarmee kan ik je nu niet helpen.
Alweer niet?
Ja, het is een drama.
Raad het autogeluid. Het is de beste beluisterde podcast. En jij kunt me daar niet mee helpen.
Kun je dat nog een keer zeggen?
Nou, dacht het niet. Zeg, wat kost deze auto?
Deze mag slechts weg voor slechts 85.
Met werkende boordcomputer.
Met werkende boordcomputer.
Nou, dat is fijn. Waar vinden we deze auto?
Deze vinden we natuurlijk op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Ja, kijk of je deze auto kan vinden op paulvanbergen.nl. En stuur direct je antwoord naar f1aantafel@grumpyradio.nl. Winnaar van vorige week is Pauk. Rens van der Rakt, gefeliciteerd. Niemand deed de Pauk, jongens. Ja, het is nu te laat.
Ik denk, Pauk, wat is dat nou voor voornaam?
Ik denk Pauk, leuk. Heeft hij geen achternaam?
Ja, gefeliciteerd, Rens. Je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. De Flitsmeister 2, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trento Doc, bekend van het Formule 1 podium. Applaus! We luisteren naar Max Verstappen aan het einde van de race in Abu Dhabi.
Max, what a great way to end an incredible season. Just sum up
firstly, just this race and how pleasing it was to, because I saw how happy you were to win this one.
Yeah, I went into the race because not really knowing what to expect, because I didn't do a long run, a proper long run. So that first stint was a bit of a, yeah, just trying to feel what was possible. That's why I think in the beginning I was a little bit cautious to push too hard. And luckily at the end of that stint I could make a little bit of a gap, but it seemed like the tires were quite fragile. I was hoping to do a one stop, but it just seemed a bit difficult. And yeah, after that first stop, of course, we went on to the hard tire. It seemed all a bit more under control. And also, you know, I kept on pulling away from the cars behind. So yeah, just step by step, I could just extend the gap a little bit more.
19 wins, what a season, 1,000 laps led. When you look, you hear those numbers, how do you reflect on that?
Yeah, I mean, the target today was to win, and then probably the second target was to try and get 1,000 laps in. At least my engineer was really on that, so we tried to also stay out as long as we could, you know, that we didn't have anyone else extend too much and take too many laps in the lead. So yeah, I think we did well. Yeah, the whole season, of course, it's been unbelievable. Yeah, incredible. I mean, I don't know what to say anymore. It's just been a lot of fun as well, besides the performance, of course. And I also know that it will be very hard to do something similar again. I mean, of course, you will always try to aim for something like that, but to execute it, it's going to be very tough.
Nou, ga even goed zitten voor de cijfers. 12 poles omgezet in 12 zegers. Hoogste ooit in één seizoen. Meeste snelste rondes, dat waren er namelijk 9. 19 gewonnen races, het meeste ooit in een Formule 1 seizoen. Het hoogste winstpercentage, 86,36%. 575 punten, het hoogste puntenaantal ooit. Al was hij halverwege het seizoen ingestapt, had hij nog gewonnen. En 1003 ronden aan de leiding. Ja, I don't know what to say anymore. Wij ook niet echt, maar wij zitten ook een beetje zonder tekst, Frans. Want de carousel van superlatieven gaat weer draaien. Maar toch even, het is einde van het seizoen. Ja, wat heb je er nog over te zeggen? Wat nog niet gezegd is.
Geschiedenis.
Ja.
Dit is wat wij nu meemaken, is geschiedenis. En ik vrees voor de concurrentie dat het volgend jaar ook richting die kant in Nederland op kan gaan.
Want er verandert verder weinig.
Ja, de reglementen worden niet zo heel veel veranderd. Er zullen wat dingetjes, auto's, ja, die rijden altijd bij Max. En ik denk dat Red Bull ook echt niet alle updates erop gezet heeft. Dat ze die echt nog wel verder willen ontwikkelen in de winter. En dan wil je met een hoop updates komen volgend jaar. Kijk, Mercedes die moet wel, want dit was hem niet. En Ferrari ook, maar die zagen wel aan het einde van het seizoen bijkomen. Dus het wordt volgend jaar wel iets dichter bij elkaar. Maar ik denk nog steeds dat Max het verschil maakt.
Ja, jij zegt Mercedes die moet wel, want dit was hem niet. Maar dan worden ze dus met een hele slechte auto alsnog tweede in de constructeurstitel. Dus als die een klein stapje maken, dan zijn ze er gewoon wel, hè?
Die zijn hier gekomen dat de rest nog slechter was.
Ja, oké.
Okay. Maar alle andere teams hebben dit hele seizoen moeten doorontwikkelen, omdat die Red Bull straatlengte voorbleef.
Ja.
Red Bull heeft na augustus niets significants meer gedaan aan de ontwikkeling van de RB19. En de laatste race winnen ze nog met ruim 17 seconden verschil. Ik wens ze een hele fijne, rustige
vakantieperiode. Weet je wat ook een mooie stat is? Is dat de constructeurspunten van Mercedes en Ferrari bij elkaar opgeteld?
Nog niet.
Dus wat zij met vier auto's bij elkaar gereden hebben. Ja,
maar dat is dus de achterstand waar je over praat. Na een heel seizoen is de afstand nog steeds 17 seconden. Terwijl zij niets meer aan die auto gedaan hebben, aan de RB19, sinds augustus. Nou, dan wens ik je veel plezier. En de windtunneltijd is weer toegenomen. Hè, want ze hebben de vorige keer die budgetcap overschreden. Dat kregen ze windtunneltijdstraf. Dat zijn ze nu ook vanaf.
Ja, maar wat ik wel dan weer heel bijzonder... beginnen in maart alweer. Weet je, dus een half februari, dan gaan we al testen in Bahrein. Dus rekenen ze even uit. Dat is dus december. Nou, dan doen ze nog wat testen, geloof ik, nu vrijdag. Dus voordat iedereen terug is. Die jongens zijn helemaal gaar. Natuurlijk werken die in de fabriek door. Maar om de rest, om dat bij te sloffen, heb je niet even een half jaar. Nee, 1 februari, 2 februari beginnen alle dingen alweer.
Rustig. Eind februari, Frans. Bereid je nou eens voor.
Nee, je krijgt...
21 februari beginnen de testdagen alweer.
Ja, dus nee,
het is vanaf vandaag 96 dagen.
Je krijgt ook 10 presentaties en dat soort dingen allemaal. Dat zitten niet de updates op de auto, maar dan moeten wel bepaalde mensen weer aan werken.
Nee joh, het is allemaal digitaal tegenwoordig. Het zijn allemaal mock-ups. Er staat bijna geen echte auto meer in beeld.
Nee, maar goed, wat Frans bedoelt is dat er weinig tijd is om even adem te komen en heel even de ruimte te nemen en even een stap te doen.
Ze zijn al vanaf mei bezig met die nieuwe auto's. Hè? Die bedoel, ik denk dat je binnen nu en, nou laat ik heel voorzichtig zijn, binnen nu en 4 weken krijg je de eerste shots dat de nieuwe motor in de nieuwe auto al. Ja. Hè? De fire-up van de engine is. Dus dat werkt gewoon parallel naast
vroeger
elkaar.
Vroeger zat dat verder uit elkaar. Dan stopten we eerder en we begonnen iets later. Ja, dus daar bedoel ik mee dat ze meer tijd hadden. In de
langs de kalender gehad die er is. Maar die planning is altijd geweest. Wat je trouwens net zegt.
En volgend jaar nog later. Hè? 2 december de laatste.
Ja, over de superlatieven die we konden loslaten. Jij begint met het woord geschiedenis. Ik ben maar één ding blij dat Jos dat Max niet geleerd heeft. Dat is geschiedenis. Want dan zou Max nu zeggen. Nou, je moet stoppen op je hoogtepunt. Ik denk dat dit hem wel is.
Ja, het was hem wel, ja.
Ja.
Denken jullie trouwens, gooi ik even op tafel. Dat Max heel lang Formule 1 blijft rijden.
Ja, er ligt nog een contract tot 2028 volgens mij.
Ja, maar je zou denken 26. In 2028 is hij nog 31.
Ik denk dat hij toch voor de 8 kampioenschappen gaat.
Ja?
Ja, dat denk ik wel.
Geschiedenis.
Geschiedenis.
Ik denk dat hij dit contract uitzit. Kijkt hoe het gaat vanaf 26 met die nieuwe motor. Dat hij daar nog wel wat mee wil. En dan bepaalt wat hij gaat doen. Want hij heeft natuurlijk ook de tijd nodig. Die hij altijd zegt. Ik heb nog zoveel andere leuke dingen te doen. En daar kom ik uiteindelijk nu niet aan toe.
Daar refereert hij vaak naar.
Ja, maar mijn gevoel
is daarom ook.
Ik denk Lewis Hamilton gaat zijn carrière eindigen bij Mercedes. Max Verstappen gaat zijn carrière eindigen bij Red Bull Racing. Ja. En ik denk dat zijn eerste stip op dit moment is. Nou, als het allemaal gaat zoals het gaat, stop ik gewoon in 28. Want waarom zal ik nog 10 jaar doorgaan. En dan kan ik de leuke dingen doen. Dan heeft hij ook het geld om de leuke dingen te gaan doen.
Nou, dat heeft hij voor mij nu al.
Ja, eindigt Lewis Hamilton zijn carrière wel bij Mercedes? Dat was afgelopen weekend de grote vraag. Want er was een ware soap. Tenminste, een beetje begin van afgelopen week. Ja, Hamilton zou contact hebben gezocht met Red Bull om navraag te doen naar een stoeltje bij het team van Max Verstappen. Die verhalen die werden later ontkracht. Christian Horner zei alleen dat de vader van Lewis, Anthony Hamilton, hem gebeld had. Lewis zelf ontkende dit en gaf aan dat Horner eigenlijk voor onrust wilde zorgen. Helmut Marko gaf daarna aan dat er wel degelijk contact was geweest, maar dat hij als adviseur van Red Bull aangegeven had dat een overstap niet zou werken. Er was ook nog een theorie waarin Hamilton zei, ja, Christian Horner heeft mij een bericht gestuurd, maar op een oude nummer, dat heb ik pas na een half jaar gelezen. Heel veel onduidelijkheid. Mijn vraag was vooral, waarom brengt Christian Horner dit naar buiten?
BS. Totale verhaal, complete bullshit. Er is waarschijnlijk ergens iemand die iets gevraagd heeft. Van, heb jij wel eens contact gehad? Ja, wel eens contact gehad. En dan gaat het tegenwoordig op het internet leven. Compleet uit zijn verband gerukt. Totaal niet belangrijk. En Max gaf daar maar 1 zinnig ding over toen ze hem in de persconferentie ook naar vroegen. Ja, ik kan er veel over zeggen, ik kan er weinig over zeggen. Gaat niet gebeuren.
Nee, het gaat natuurlijk niet gebeuren.
Gaat er niet gebeuren.
Nee. Punt.
Nee. Nooit. Dan haal ze eerder Nick de Vries terug.
Internetgeleuter.
Zo.
Frans.
Ja.
Man.
Ja. Nick de Vries. Heb jij nog een laatste woorden over Nick de Vries?
Dat
was de
enige die geen punten had gehaald in het kampioenschap. Dus ik zat te kijken. Die Sanchez had nog 1 punt met Lucky. Maar hij had 0 punten.
Dit is natuurlijk wel heel lullig. Dat je terugkijkt op de jongen.
Zo lullig. Die jongen heeft niet eens de kans gehad.
Tot de conclusie moet komen. Geen punt.
Ja, nee, ja. Daar heb ik geen punt mee hoor. Dat vind ik geen punt.
Nee, maar je bent sowieso geen fan van. Maar ze hebben hem ook niet heel veel kans gegeven.
Zo. Hij werd binnengehaald van het was de Messias. Ja, en hij ging voor Yuki rijden. En weet ik wat allemaal.
Dat is dus ook de valse start geweest. Dat heeft hij niet gecreëerd.
Nee.
Dat hebben mensen daaromheen gecreëerd. Probeer jij maar eens lekker op een relaxte manier zo in te stappen.
Nou, als hij een goede manager had gehad, was dat goed.
Ja, maar die heeft hij niet.
Nee, maar dat was een fout die ik al vorig jaar al zei.
Nu komt daar buiten de mouw. Frans Verschuur had graag de manager geweest van Nick de Vries.
Ik geloof verdomd dat het dan anders afgelopen was.
Als ik zijn manager was geweest, had hij sowieso niet nog gereden. Dat weet je zelf ook.
Juist. Ja, dat is waar. Maar sterker nog, ik denk die tweede geworden.
Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in F1 aan tafel. Voor iedereen heb ik een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Volgende week gaan we in een special het jaar race voor race nalopen met de mooiste fragmenten. Nou, dit wordt echt een naslagwerkje voor op je oren. Ongelooflijk, je mag het niet missen. Formule 1 aan tafel voor deze week was in handen van Sjaak Beurmen voor redactie. Beeld Rob Steltman, productie Mario de Pizzaman, montage Marnix Westhuis. Ik ben Mattie Valk, dankjewel voor het luisteren en blijf nog even hangen voor de bonus.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
I don't even like podcasts. They make me fall asleep, so.
Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privécharter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor €1195. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
Tink
Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Tim staat bij ons met echt... Nou, je kon bijna niet tillen. Het staat bijna op zo'n boedelbak verhuur.
Zie je het?
En er fikt nog wat na daar. Tim, is dat de bedoeling?
Ja, dat is tot nu toe nog voor de show inderdaad.
Oké, okay, hartstikke goed. We hoeven geen brandblusser erbij te pakken. Wat staat er allemaal, Tim?
We hebben allereerst voor meneer Mol een portie bitterballen erbij
gehad. Thank you.
Juist.
En daarnaast hebben wij in de schaal met ijs hebben wij wat bieftakeltjes met parmezaan en truffelmayo. Ik heb wat edamameboontjes met een pittige sojasaus erbij gedaan. Bij de sushi hebben wij de California Maki Roll met king crab en mango mayonaise. Hebben wij de salmon torch roll met wasabi mayonaise en de epimaki met teriyaki saus. Dan hebben wij daar nog sashimi van gebrande zalm. En dan hebben wij de Goonkan Joe. Dat is te vergelijken met een Goonkan, zo'n bootje. Alleen dan is de zeeweer vervangen door zalm.
Juist. Net als Gwangju Joe. Goonkan Joe. Gwangju Joe. Ja, precies.
Ja, het is ongelooflijk, Tim. Het ziet er waanzinnig uit. We gaan echt met een knal het seizoen uit. Wow, echt helemaal top.
Ja. Fijn om te horen.
Tim, staat je kerstboom al?
Helaas wel.
Oh ja, joh. Ja? Staat die nu al?
Ja.
Oh, ik dacht...
Heb jij dan een kerstboom met zo'n punt of zonder? Want ik zag dat er was een man die kocht 100 kerstbomen. Was de enige groot die had al die punten eruit gehaald. Maar iedereen zei, nou, dan nemen we er alleen zonder punt.
Ja. Nee, bij ons is het plafond is hoog genoeg dat we gewoon eentje met punten hebben.
Oké. Nou, Tim, dankjewel. En fijne kerst alvast.
Daar heeft hij wel een punt.
Ja, daar heeft hij absoluut wel een punt. Rob, staat hij bij jou dan ook al, de boom, of niet?
Mag niet, hè?
Staat hij bij jou ook al?
Staat hij bij jou ook al?
Een rare vraag.
Of is het ook?
Nu niet. Maar thuis staat de kerstboom wel.
Hoe dan? Staat hij ook al?
Ja, dat
mag toch pas naar Sinterklaas? Of ben ik nou helemaal ouderwets?
Is dat nou weer voor een ouderwetse jaren 70 gedachtegang? Natuurlijk niet.
Maar hoe lang staat hij dan? Hoe lang staat hij dan al?
Nou, net voor het weekend.
Oh, oké.
Dus dat valt in principe nog.
Oké, en heb je nog bijzondere ornamenten erin? Of zijn het gewoon, is het de klassieke kerstboom?
Het is echt een hele klassieke kerstboom. Wel nep, dat wel. Want ja. Ik vond het wel makkelijk dat de lampje al in
hoe
de
klassiek
takjes...
kan hij zijn als je nep is? Hoor hem nou.
Ja, nee, ik bedoel het uiterlijk.
Weet je wat jij? Ja, hey.
Dus, maar goed, de lampjes zitten dus al in de takken. Dus dat is, je hoeft niet meer met zo'n snoer aan de gang. Dat is wel lekker.
Oh,
maar hij is echt klassiek. Het is gewoon echt een rode, klassieke, mooie kerstboom.
Geweldig. Frans, wat is er?
Ja, dat slaat toch nergens op zo'n boom, man. Het is werkelijk waar. Jongen, doe dan niks. Ja, dit is zo, ik heb een boom omdat het moet vanwege het feestje.
Nee, het is sfeer. Ja, nogmaals, daar heb jij geen beeld bij, maar in andere gezinnen bestaat dat.
Ja. Ik denk dat hij gewoon...
Dat is een kunstmatige sfeer.
Hij gaat gewoon met gestrekt been erin, omdat hij aan zijn knie geopereerd is, dat weet ik wel. Ja. Maar wij gaan gewoon €50 zitten op degene die de foto maakt van de kerstboom bij Frans thuis. Want ik weet zeker dat hij hier een blaad op zet, dat ding staat daar gewoon.
Ja, bij mij is alles echt.
Kijk, zie je?
Nou, boven je knieën.
Ja, dat komt.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.